Laten we deze avond beginnen met een moment stilte voor de Heer.
En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. En zo mogen we ook vanavond weten dat we samengekomen zijn in de naam van onze God en Vader, de Alpha en de Omega, het begin en het einde, die alle dingen geschapen heeft, het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal. Halleluja. Amen. Dan gaan we ook met elkaar de volgende coupletten zingen, het tweede en het derde couplet van lied 44 uit de bundel Opwekking. Mooi om dit prachtige lied te zingen. Naast alles wat er gebeurt hier in deze wereld en het roepen om een wereldleider, is het zo geweldig om te weten dat boven alle geweld, boven alle verschuivingen, is de Heere God zelf die alles in handen heeft. Hij, de Alpha en de Omega, het begin en het einde. En alles wat zich daartussen afspeelt, heeft hij stevig in zijn hand. Geweldig dat we ook zo deze avond onder zijn zegenende handen hier bij elkaar mogen zijn. Laten we samen deze avond in de handen van de Heer leggen en ik ga u graag voor in gebed. Heer, wat is het geweldig om dit lied te mogen zingen, dat we u mogen prijzen, dat we mogen weten, Heer, dat u de koning der koningen bent en de Heer der heren, dat u de God der goden bent. En dat er naast u eigenlijk geen enkele andere God is die kan uitredden. Heer, u heeft alles in uw handen.
Heer, de wereld, de hemel, maar ook ons persoonlijk leven. En wat is dan goed, Heer, om ons ook vanavond opnieuw aan uw liefdevolle Vader handen over te geven en te mogen weten, Heer, dat u precies weet wat we elke dag nodig hebben. Heer, dank u wel voor de handen van u die ons leiden, de handen van u die ons beschermen, de handen van u die ons voorzien met alles wat nodig is. Heer, dank u wel voor de handen van u, Heer Jezus, die u heeft laten doorboren aan het kruis op Golgotha. We hebben er vanmorgen over nagedacht, Heer, dat u voor ons verhoogd werd aan de paal, aan het kruis, dat u voor ons een vloek werd aan het kruis, onder het oordeel van God terechtkwam, maar dat we door naar u te zien, Heer Jezus, gered worden en eeuwig leven krijgen. Heer, dank u wel dat we dan bij u volkomen veilig zijn. Heer, we willen u bidden, wilt u ons vanavond een goed uur met elkaar geven? Wilt u met hen zijn die er vanavond niet bij kunnen zijn? De ouderen onder ons, de zieken. Heer, wilt u hen vertroosten? Wilt u hen bemoedigen? En wilt u hen laten ervaren, Heer, dat bij u geen afstand is, maar dat u ook daar wilt zijn en daar wilt troosten waar ze het van u verwachten. Heer, we willen u danken dat we zo deze avond aan u op mogen dragen. En we verwachten het alleen van u. Wilt u tot ons spreken? Wilt u onze harten openen? Ons ontvankelijk maken voor uw woord? Maar bovenal, Heer, dat u door uw Heilige Geest in deze dienst ook onze levens gaat veranderen. Zodat we steeds meer op u mogen gaan lijken, zoals u de mens uiteindelijk geschapen heeft naar uw beeld. Heer, dank u wel voor uw werk vanavond in ons midden. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar nog een prachtig lied zingen over de trouw van God. Lied 513 uit Johannes de Heer. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. En het tweede couplet. De Heer regeert. En uiteindelijk staat zijn koninkrijk vast. Drie coupletten van 513. En ik zou voor willen stellen, als we straks het derde couplet zingen, dan willen we heel graag gospelkoor Enjoy vragen om naar voren te komen, om zich alvast op te stellen. En dan gaan we luisteren naar jullie liederen die voor ons gaan zingen. Jullie zullen drie liederen zingen en dan na de prediking ook nog een keer drie liederen. Ik vind het erg fijn dat jullie er zijn, uit Markelo en omgeving denk ik. En we hopen dat de Heer jullie ook vanavond tot zegen zal stellen. 513 uit Johannes de Heer.
Thank you. Als eerste zingen we voor u Come, Come, Emmanuel. Emmanuel, of in het Nederlands Emmanuel, is het Hebreeuwse woord voor God is met ons. Het staat in de Bijbel in het boek Jesaja, waarin de voorspelling van de komst van de Messias, oftewel Jezus, staat. In dit lied wordt gezongen over deze voorspelling. Er komt een kind die meteen koning zal zijn, geboren om voor altijd te regeren en uw mensen vrij te maken van angst en zonde. Bereid een troon voor de verlosser die komt, zoals voorspeld, en geef elke stem een lied. Laat ons heen gaan en verkondigen dat de nieuwe koning in Israël geboren is. Open de hemel, want God zendt zijn zoon. Hij is een kleine baby, de gezegende, de heilige, de zoon van God op aarde. Laat iedereen die het weet en hem lief heeft zijn geboorte vieren. De verlossing is nabij, de zoon van God is hier. Daarna zingen wij Wat is geluk? Meer en meer. In dit lied druk je met neus op de feiten. Deze tijd misschien actueler dan ooit. Maar wacht, er is nog een tijd. Open je ogen voor de lessen die de Heer ons leerde. Ze lijken in te gaan tegen alles wat de wereld ons leert, maar leiden uiteindelijk op het pad naar het ware geluk. Want wat is geluk in deze gulzige tijd? Heb jij de schat al gevonden of ben je hem al jaren kwijt? Is geluk misschien iets meer van delen, warmte, betrokkenheid, samen onderweg? Wij denken van wel. Als laatste van dit blok zingen wij Another Hallelujah. Dit lied is bij velen bekend, waarschijnlijk van het Talentenjacht op tv. Maar wij zingen dit lied als een gebed. Of God ons wil dragen door pijn en moeite heen. Heer, ik hou van u met heel mijn hart. U gaf mij een geheel nieuwe stad. En daarom wil ik dit lied speciaal zingen voor u. De wijze waarop ik leefde is nu compleet en voor altijd veranderd. Mijn hart en ziel zingen uit dankbaarheid alleen nog maar halleluja. Uw liefde laat mij steeds weten dat ik deze weg nooit alleen hoef te gaan. En ook al ging alles allemaal verkeerd, mijn vertrouwen in u houdt mij sterk.
Forever.
Mooi, dankjewel voor deze liederen. Na liederen luisteren, dat nodigt uit om ook zelf weer te zingen. En dat gaan we ook doen. Lied 420 uit de bundel Opwekking. Geen andere naam dan de naam van Jezus. We zingen dit lied 2 keer. En terwijl we dit lied zingen, zal er ook gecollecteerd worden. Er zullen 2 collecten gehouden worden. 1 collecte voor het werk wat we mogen doen hier in de gemeente ter plaatse. En de 2e collecte die hier in deze rondgang langskomt is voor het onderhoud van de gebouwen. Maar dan gaan we met elkaar zingen lied 420 uit de bundel Opwekking 2 keer. niemand anders dan Jezus alleen. Het is vandaag de eerste advent. We hebben dat ook al kunnen horen in de liederen die het koor zong. Advent, de verwachting van de Heer Jezus die naar deze wereld komt, zal komen. Er staat in de Bijbel, in Zacharia, dat er eens een moment zal komen dat hier op aarde één koning zal regeren. De koning der koningen en de Heer der heren, de Heer Jezus zelf. Zijn vrederijk zal groot zijn, van pool tot pool, van zee tot zee. En hij is de enige die dan zal regeren. De grote wereldleider. Nou, vanavond willen we met elkaar stilstaan bij dat prachtige thema. Het hele actuele thema. Wil de ware leider, de wereldleider, opstaan? Weet u dat er vandaag meer dan ooit een roep is naar een wereldleider? Winston Churchill, die deed in zijn leven al de oproep. En hij zei al, de mensheid gaat ten onder als er geen wereldleider op zal staan. Er is een wereldleider nodig. De eerste wereldleider in de Bijbel, daar kunt u al over lezen in Genesis 10, dat was Nimrod. De eerste machthebber. En de laatste wereldleider, voordat de Heer Jezus Christus terug zal komen, daar wordt ook over geschreven in de Bijbel. En dat zal de antichrist zijn. En de antichrist, die zal zich voordoen als de verlosser, als de Messias, als het antwoord op alle problemen in de samenleving. De antichrist, de laatste wereldleider hier op aarde. Ik zei u, de laatste tijd wordt de roep naar een wereldleider, een leider voor de hele wereld, steeds sterker. Hoe komt dat? Ik heb een aantal dingen opgesomd, waaruit blijkt dat de roep naar een wereldleider steeds sterker wordt. En dat komt eigenlijk omdat de wereld waarop wij leven voor vele mensen veel kleiner geworden is dan vroeger. De wereld, ja, natuurlijk, de aardbol is nog net zo groot. En er leven meer dan ooit mensen op deze wereld, 7 miljard op dit moment. Dus qua omvang is de wereld groter geworden. Maar eigenlijk, qua gevoelswaarde, is deze wereld eigenlijk steeds kleiner geworden. En er zijn drie oorzaken waardoor de wereld steeds kleiner geworden is. In eerste plaats heeft dat te maken met de enorme communicatiemiddelen. Via de communicatiemiddelen heb je contact met de hele wereld. Ik heb het zelf natuurlijk gehad met mijn dochter, die toen in Amerika woonde. Voor een habbekrat kun je urenlang bellen naar Amerika. Je kunt contact hebben met China, met alle landen van deze wereld. De communicatielijnen die zijn zo kort en zo makkelijk. Wat dat betreft is de wereld voor ons veel kleiner geworden met alle moderne communicatiemiddelen. De wereld is ook veel kleiner geworden omdat we zo'n geweldige infrastructuur hebben. Weet u, meer dan ooit komen mensen in allerlei landen waar men vroeger nooit zou komen. Ik weet wel, als je vroeger naar Amerika ging, dan stapte je voor 2 weken op een boot en je kwam waarschijnlijk nooit meer terug. Want dan ging je emigreren. Of je ging naar Nieuw-Zeeland. Dat was een levens-eventment waarvan je zei, nou, mijn leven gaat totaal veranderen. Maar nu zeggen mensen, nou, we gaan eens een keer een zomervakantie naar Nieuw-Zeeland. Of we gaan een weekje naar New York. Of we gaan een poosje naar China. De wereld is zo bereikbaar geworden. Ook regeringsleiders, ook managers van bedrijven, die reizen zo van het ene land naar het andere land. En wat dat betreft is deze wereld zo klein geworden. Veel kleiner dan vroeger. De wereld is klein geworden door de infrastructuur. Aan de andere kant, nog een derde, de wereld is ook heel klein geworden door de informatievoorziening. Als er vandaag in China iets gebeurt, dan horen wij het een paar minuten later al. We kijken via het journaal naar allerlei landen. De wereld is wat dat betreft qua informatievoorziening zo klein. Dus ja, als wij vandaag zeggen de wereld is klein geworden, dan is het meer dan ooit het geval. En omdat de wereld zo klein geworden is, is de roep naar een wereldleider sterker dan ooit. Het tweede, waarom dat de roep naar een wereldleider sterker is dan ooit, dat is dat de wereld is onderling afhankelijk van elkaar geworden. Het ene werelddeel en het andere werelddeel kunnen niet meer zonder elkaar. China en Amerika hebben elkaar nodig. En Europa heeft India nodig. En elk land kan niet meer apart leven. We hebben elkaar nodig, de afhankelijkheid naar elkaar. Dus je kunt je eigenlijk niet meer in deze wereld opstellen als een geïsoleerd land. Dat kan gewoon niet meer, want er is een onderlinge afhankelijkheid naar elkaar. En het sluit allemaal in elkaar. Daarom heeft deze wereld een wereldleider nodig. En het derde, wat heel belangrijk is, deze wereld heeft een wereldleider nodig, omdat deze wereld waar wij vandaag op leven in een enorme crisis verkeert. Meer dan ooit. Niet alleen een financiële crisis, hoewel de financiële crisis er zeer zeker is. En u weet, deze financiële crisis, die speelt zich niet alleen af in de Europese Unie, die speelt zich ook af in Amerika, waar men niet meer weet hoe ze, als het ware, de schuld van Amerika moeten bestrijden. Die financiële crisis speelt zich af van pool tot pool en van zee tot zee. Het is een mondiale, wereldwijde financiële crisis. Het is niet alleen een financiële crisis, maar ook een geweldscrisis in deze wereld. Met terrorisme. En een milieucrisis in deze wereld. En dat kun je als één landje niet meer oplossen. Dat is een crisis op wereldniveau. Deze wereld roept hard om een mondiale aanpak. Een duidelijke aanpak en dat vooral ook met de financiële crisis, dat ook Nederland, sinds kort, maar ook Italië en ook andere landen steeds harder roepen om het gezag van het IMF, het Internationaal Monetair Fonds, wat niet politiek gebonden is, maar wat boven alle politieke activiteiten staat die deze wereld moet gaan redden. En daar leidt het uiteindelijk naartoe dat iemand boven de politiek gaat ingrijpen hier in deze wereld. Dat is de toestand waarin we vandaag terechtgekomen zijn. Wil de ware leider opstaan? De wereldleider. Om welke macht gaat het dan? Nou, we hebben de laatste tijd heel veel te maken met politieke machtsverschuivingen. Er verandert zoveel op politiek gebied wereldwijd. We hebben het gezien in allerlei verkiezingen. We hebben het gezien in de Arabische lente. We zien het in de machtsverhoudingen in deze wereld tussen, ja, was Amerika niet, nou ja, enkele jaren geleden nog de grote supermacht in deze wereld? Het zal niet lang meer duren. Dan is Amerika helemaal niet meer de grote supermacht in deze wereld. Maar dan wordt het waarschijnlijk overgenomen door een land als China. Of Rusland. Of misschien wel de Europese Unie. Je ziet machtsverhoudingen die er eeuwen geweest zijn, die worden totaal veranderd. Politieke machtsverschuivingen, machtsverhoudingen. En om die macht gaat het. Er zal straks iemand komen die alle politieke macht naar zich toe zal trekken. We hebben te maken met economische bewegingen. De economie die zich aan het verleggen is, die aan het verschuiven is. En het mooie, het wonderlijke van economie is, economie trekt zich niets aan van landsgrenzen. Dat hebben we de laatste tijd weer heel duidelijk kunnen zien. Economie, de economische verschuivingen gaan dwars door de landsgrenzen heen en verschuiven zich van werelddeel tot werelddeel. En laat zien dat we hier te maken hebben met een wereldmacht, de economie. En dan wat we ook heel duidelijk zien, dat is die religieuze veranderingen. Die verschuivingen binnen de religie. We hebben het gezien binnen vooral de laatste tijd, de rol, het machtsblok van de islam. Die toch als islam een hele belangrijke stempel zet op de macht van deze wereld. En islam is ook heel duidelijk een macht, een hele sterke macht in deze wereld. Maar je ziet het tegelijkertijd ook aan de verschuivingen binnen de christelijke kerk. Het is toch onvoorstelbaar dat de paus in Rome met allerlei godsdienstige leiders bij elkaar komt. En niet de Bijbel, maar de Koran kust. En zijn moslim mensen die daar zijn broeders noemt. En waarin de Rooms-Katholieke Kerk een voorrol, een voortrekkersrol speelt. En daarmee eigenlijk aangeeft van, is er dan nog verschil tussen de ene godsdienst en de andere godsdienst? We moeten toch samen één godsdienst vormen, één grote religie, een wereldreligie, waarin we elkaar niet meer bestrijden, waarin we elkaar juist tegemoetkomen en samen aanvullend zijn naar elkaar toe. En samen de universele openbaring van de ene God openbaren. We moeten eens weten hoe vandaag in de dag, en dat komt op allerlei manieren op ons af, met name door de bekende term die u misschien wel vooral de laatste tijd erg veel tegengekomen bent, het mindfulness denken, wat je in allerlei therapieën tegenkomt. Op allerlei manieren komt het boeddhisme, en u weet, het boeddhisme is tegenwoordig ook in. U heeft toch ook zo'n boeddha-beeldje zeker in de tuin staan of in de kamer, want dat hoort toch. Met kerst, prachtig zo'n mooi boeddha-beeldje. Je ziet het steeds meer voorkomen dat op een culturele manier, als het ware de weg gebaand wordt voor het toelaten van het boeddhisme. En het boeddhisme staat toch voor gelukkig zijn, ontspannen zijn, om werkelijk te weten wie je bent, tot de kern komen van je bestaan, en te ervaren dat je zelf genezende krachten in je hebt. Waarom staan we er niet voor open? Dat is toch heerlijk om vanuit dat boeddhisme, en we hebben het zelfs binnen evangelisatie, binnen evangelische gemeenten, dat het boeddhisme via het achtstappenplan, waardoor iemand die 8 stappen doorloopt, en dat zijn 8 stappen die gehaald zijn uit het boeddhisme, binnen de christelijke kerk geïmplementeerd worden, en aan het einde van die 8 stappen ben je zo gelukkig als men kan. En alle problemen zijn opgelost. En zo zie je eigenlijk dat binnen de evangelische kerken, binnen de protestantse kerk, er een enorme openheid is om te komen tot 1 grote religie, 1 grote godsdienst. En je ziet dat zowel op politiek gebied, als op economisch gebied, als op religieus gebied, alle lijntjes lopen naar 1 centrale figuur. De wereldleider, de grote wereldleider. Waar is het begonnen? Waar is dat streven van de mens ontstaan? Misschien is het goed om een klein stukje te lezen uit Genesis, hoofdstuk 11. Genesis hoofdstuk 11, vers 1 tot en met 6. Genesis 11, vers 1 tot en met 6. Daar vinden we een heel bekend stukje. De inleiding van de spraakverwarring, de Babylonische spraakverwarring. De gehele aarde nu was 1 van taal. Toen was de aarde ook al zo klein, hè?
Eén taal. Eén spraak. Als het ware één cultuur. Toen zij oostwaarts trokken, vonden zij een vlakte in het land Siniar, waar zij zich vestigden. En ze zeiden tot elkander, welaan, laten we tichelen maken, stenen bakken, die goed bakken. En de tichelen diende hen tot steen, en het asfalt diende hen tot leem. Ook zeiden zij, welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren waarvan de top tot de hemel reikt. En laten wij ons een naam maken, omdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden. Toen daalde de Heer neder om de stad en de toren die de mensenkinderen bouwden te bezien. En de Heer zeide, zie, het is één volk. En zij allen hebben één taal. Dit is het begin van hun streven. Nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. Hier begint het streven van de mens en vooral dat vers 6. Daar zegt de Heer, dit is het begin van hun streven. En dit streven, dit verlangen, deze drive heeft de mensheid nooit opgegeven. Dat is de mensheid, het streven naar, nou het eerste, laat ons een stad bouwen. Waarom? Zodat we niet verstrooid raken, maar één volk zijn en één taal. Bij elkaar blijven. Eén volk, één land. Dit streven zal uiteindelijk zijn climax vinden in de openbaring van de Antichrist. Dan heb je één volk, één land, één machtsgebied, waar één het voor het zeggen heeft, de grote wereldleider. Niet verstrooid, maar bij elkaar. Samen meer macht. Het tweede wat je ziet, laten we een toren bouwen. En dat was niet zomaar een toren zoals de Eiffeltoren. Een toren tot in de hemel, die aan de hemel reikt. Het gaat hier niet zomaar om een toren, maar het gaat hier om een tempelgebouw, een ziggurat. En de restanten van de ziggurats, die kun je nog steeds in Irak vinden. Het gaat om een tempel, om een godsdienst tot in de hemel. En daar gaat het ook in deze tijd om. Alle godsdiensten aan elkaar smelten tot één godsdienst, een toren tot in de hemel. Niet alleen qua godsdienst, maar ook in cultuur, ook in wetenschap. Het is het streven van, we willen aan God gelijk zijn. Als je naar de cultuur kijkt, mensen die in de cultuur heel veel kunnen. We denken aan bijvoorbeeld musicals, mensen die kunst maken, die worden bijna als goden vereerd. Cultuur, een voetbalteam wat wint, wat de WK wint, die jongens die daar op het voetbal gespeeld hebben, die worden zelfs als godenzonen vereerd tegenwoordig. Een toren tot aan de hemel. Laat ons een toren bouwen. En het derde wat hier staat, laat ons een naam, één naam maken. En dat heeft alles te maken met een economische grootmacht. Samen ben je sterk. Nou, hier is het streven van de mens. En dat streven heeft de mens nooit opgegeven. En zal de mens, der wetteloosheid, de antichrist, uiteindelijk tot zijn vervulling brengen. De grote wereldleider. Het is daarom niet toevallig dat na Genesis 11, wat zich dus afspeelt in het land Siniar, in het land Babel, het huidige Irak, dat na Genesis 11 komt natuurlijk Genesis 12. En waar begint Genesis 12 mee? Met Abraham. Hij roept Abraham weg uit dat land. En daar heb je de twee lijnen in deze wereld. Je hebt te maken met de mensen van Babel. En in het einde van Openbaring worden er zelfs drie hoofdstukken gewijd aan de val van Babel, het einde van Babel. En je hebt te maken met de mensen die uit Babel weggeroepen zijn. Zoals Abraham, verlaat je huis, verlaat je vaderstad, verlaat je familie.
Volg mij maar en ik breng je naar het land dat ik je zal geven. En dat is een uitnodiging voor u en voor mij. Bevind je je op dit moment nog in dat systeem van Babel? Hoor je daar nog thuis? Of heeft de Heer je geroepen uit Babel om hem te volgen? En niet naar de principes van het streven van de mensheid te leven, maar naar de principes te leven zoals de Heer Abraham geroepen heeft uit die streek Babel. In die vlakte van Sinjar, waar ze toen die toren gebouwd hebben, werd later, in de tijd van Daniel, ook iets gebouwd. U kent misschien de geschiedenis van Nebukadnezar wel. Nebukadnezar, die de koning was van dat hele grote Babylonische wereldrijk. Je zou kunnen zeggen de wereldleider van toen. Hij was de wereldleider van toen. Weet u wat deze wereldleider van toen deed? Die liet daar in de vlakte van Sinjar, op dezelfde plek, een beeld bouwen. Een beeld van een mens. Van goud. U kent waarschijnlijk allemaal die geschiedenis wel. Dat beeld, het was 6 el breed. Een el is zo ongeveer van je vingertop tot aan je elleboog. 6 el breed. En 60 el hoog. Dus een verhouding van 1 op 10. Dus wel een heel lang mens is dat geweest. De normale verhouding is 1 op 7. Goed, daar staat dan dat beeld. Wel heel toevallig, en ik kom daar ook zo even op terug, dat het getal 6, 6 el, 60 el, daar heel dominant aanwezig is. En dan zegt Nebukadnezar, om zijn heerschappij te bevestigen, om zijn alleenheerschappij af te eisen van iedereen, zodra de muziek gaat spelen, zal iedereen, en dan staat er alle volken, alle naties en alle talen zullen zich ter aarde buigen en het beeld aanbidden. Hoort u goed wat daar staat? In Daniel 3, vers 7, daar staat alle volken, alle naties en alle talen. Dat gebeurde toen. En iedereen boog. Iedereen knielde. Iedereen aanbad het beeld. Behalve de Judeërs, het Joodse volk. Zie je die scheiding? Die scheiding die dan komt? En ik heb daar vanmorgen ook iets over gezegd. In deze wereld is er één volk dat God apart gehouden heeft. En dat is het volk Israël. En hoe meer het gaat naar die wereldleider, die alle touwtjes in handen krijgt, hoe meer we ook zullen ervaren dat Israël alleen komt te staan. En gehaat zal worden door alle volkeren. En daar is de Bijbel heel duidelijk over. En wat zien we dan? Hoe krijgt de wereldleider die heel binnenkort de touwtjes in handen krijgt, zijn macht in handen? Nou, laten we een klein stukje lezen uit Lucas 4. In Lucas 4, daar heb je degene die op dit moment alle macht over deze wereld in handen heeft. We zijn deze dienst begonnen met het vers dat de Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar wij wachten op het moment dat de Heer Jezus deze macht ook uit zal oefenen hier op deze wereld. Dat gaat gebeuren als hij terug zal komen. Maar hier staat in vers 5 van Lucas 4 dat de duivel, toen de Heer Jezus verzocht werd in de woestijn, de duivel voerde hem op een hoogte en toonde hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijd. Nou, zoals wij nu de televisie kunnen bekijken en wereldwijd door de televisie kunnen kijken, zo heeft Satan, en Satan kan ook grote wonderen doen, zo heeft Satan ervoor gezorgd dat de Heer Jezus al de koninkrijken van de wereld zag. En dan staat er in vers 6, en de duivel zeide tot hem, u zal ik al deze macht en hun heerlijkheid geven,
want zij is mij overgegeven. En ik geef haar wie ik wil. Indien gij, in Matthäus evangelie staat, indien gij u voor mij nederwerpt, hier in Lucas staat, indien gij mij dan aanbidt, zal zij geheel voor u zijn. Hier zien we dus heel duidelijk dat Satan, de draak, de duivel, de wereldbeheerser is. En zoals de Jezus zegt, hij is de overste van deze wereld. De Heer Jezus is nog geen koning hier op deze wereld. Echt niet. Daar zou ik me ervoor schamen. Want dan zou ik inderdaad geen antwoord weten als mensen aan mij vragen, waarom al die natuurrampen? En waarom die verpleeghuizen waar zoveel mensen zo, ja, als het ware, liggen te sterven? En waarom die ziekenhuizen waar zoveel mensen pijn hebben? En waarom die oorlogen? En waarom, dan zou ik geen antwoord weten. Want Jezus is nog niet koning hier op deze wereld. Maar er is iemand anders die koning is hier op deze wereld, die deze wereld in zijn handen heeft. Sinds de zondeval. En dat is Satan. En Satan, die zegt hier heel duidelijk, Jezus, als je voor mij knielt, dan krijg je alles. Ik heb wel eens meer gezegd, hier pleit Satan voor zijn eigen behoud. Want als Jezus inderdaad dat gedaan had, dan had hij inderdaad op een hele makkelijke manier, had hij niet hoeven te sterven aan het kruis, had hij zo de wereld in bezit mogen nemen. Maar er waren een paar dingen niet gebeurd. Dan waren wij nog steeds zondaren. Dan waren we niet van onze zonde af. En dan was Satan ook niet overwonnen. En hij pleit eigenlijk voor zijn eigen huid. Weet u, de Heer Jezus slaat het aanbod af. Maar straks komt er iemand die het aanbod aan zal nemen. En dan lees je, en daarmee wil ik dan eindigen, in het boek Openbaring over iemand aan wie Satan wel alles geeft wat hij hier beloofd heeft aan Jezus. Laten we het maar even lezen in Openbaring 13. Daar gaat de Bijbel over deze laatste wereldleider. Hij wordt dan voorgesteld als iemand die vanuit de volkerenzee omhoog komt, tevoorschijn komt, zich openbaart als een geniaal politiek leider, als een innemend persoon, als een intelligent persoon, als iemand die antwoorden kan geven op problemen die andere politici maar voor zich uit blijven schuiven. En deze politicus, deze sterke wereldleider, die elk moment zich kan openbaren. Mensen, wij leven in een tijd van advent, maar met name in een tijd waarin wij meer dan ooit kunnen verwachten dat Jezus terugkomt. Maar voordat Jezus terugkomt, zal eerst de antichrist hier op deze wereld zijn. Daar is de Bijbel heel duidelijk over. En deze antichrist, deze mens, deze mens gewoon hier van vlees en bloed, die zal inderdaad zich neerbuigen voor Satan. En hij zal Satan aanbidden. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, dit is een satanist. Iemand die Satan openlijk aanbidt. En dat zien we de laatste tijd met name door de toename van het occultisme, waarin mensen als het ware het bovennatuurlijke zoeken, de ontoegankelijke wereld voor ons. We zien dat in toenemende mate gebeuren. En dan lees je hier in het tweede vers, aan het einde van het tweede vers, daar wordt Satan, de slang, voorgesteld als de draak. En dan staat er aan het einde van het tweede vers, en de draak gaf hem, niet Jezus, wat hij eerder gewild had. Nee, hij gaf hem zijn kracht, dus de kracht van Satan, en onderschat de kracht van Satan niet. Ten tweede, zijn troon, en nogmaals, Satan troont vandaag in deze wereld. En ten derde, en grote macht. Weet u hoe groot die macht is? Kijkt u maar aan het einde van vers 7. Aan het einde van vers 7 van Openbaring staat, Openbaring 12. En hem, daar heb je die hem weer, die antichrist, hem werd macht gegeven over elke stam, elke natie, elke taal en elk volk. En allen die op de aarde wonen, zullen het beest, de antichrist, aanbidden. Je ziet hier dat Satan, de duivel, geeft dat wat hij eerst aan de Jezus aangeboden had, geeft hij nu aan deze mens, de wereldleider, geeft hij alle politieke macht in handen. Hij zal de wereldleider worden. Ten tweede, hij geeft alle religieuze macht, want hij zal de enige zijn die aanbeden zal worden. En het derde, en dan zie je eigenlijk dat het weer terugkomt in vers 14. Laten we het even lezen, Openbaring 13, vers 14. Daar staat: en hij verleidt hen die op de aarde wonen, wegens de tekenen die hem gegeven zijn. Dat is die kracht, de satanische kracht. Voor de ogen van het beest. En hij zegt tot hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat van de wond van het zwaard had en weer levend geworden is. En hij werd gegeven aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood worden. Bij Daniel werden ze in de vurige oven gegooid en hier worden ze gedood. Er zit van Daniel, dat gebeurde zo'n 600 jaar voor Christus. 2600 jaar later zal het waarschijnlijk nog weer een keer gaan gebeuren. Mensen die dat beeld niet zullen aanbidden, zullen gedood worden. Alle economische macht zal ook aan de wereldleider geschonken worden. Want dan staat er in vers 16 van hetzelfde hoofdstuk, Openbaring 13, vers 16. En het maakt dat aan allen, de kleine en de grote, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam heeft. Hier is wijsheid. Wie verstand heeft, bereken het getal van het beest, want het getal van dat beest is het getal van een mens, 666. Ik heb u al verteld, dat beeld van Nebukadnezar was 6 el breed, 60 el hoog, 6, 60, en voeg er nog eens 600 aan toe, dan heb je 666. Je ziet hier als het ware een toename, 6, 60, 600, een toename van de macht van de antichrist. En 6 is het getal van de mens, 7 is het getal van God, van de volmaaktheid, de mens als het ware op zijn hoogtepunt. De climax van de mens die aan God gelijk wil zijn. Ach, ik kan daar nog heel veel over vertellen, maar dat wil ik vanavond niet doen. Maar als wij vandaag naar de samenleving kijken, dan is de samenleving er al helemaal op gericht dat we allemaal binnen nu en 5 jaar waarschijnlijk allemaal alles elektronisch betalen. En als je dan niet meer met een magneetstrip, maar allemaal met een chip. En als je eenmaal overgeschakeld bent om een chip. En u weet wel, in de reclamebladen zie je ook tegenwoordig dat je van die soort van die rastertjes hebt waar je zo je telefoon op kan klikken en dan ben je al gelijk in de website. Dit gaat zo razendsnel. Mijn zoon vertelde dat er al supermarkten zijn. Dan hoef je helemaal niet meer naar de supermarkt, maar dan loop je bij de metro in een gang. En daar wordt de hele etalage van een winkel al met pictures, als het ware, pictogrammetjes aangeduid. En dan kun je zo, terwijl je naar de metro gaat, al bestellen wat je wil hebben. En het wordt dezelfde dag nog bij je thuis gebracht. Je komt helemaal niet meer in de winkel. Het gaat allemaal elektronisch. En dan is het maar heel makkelijk
dat de grote wereldleider dan zal zeggen, als jij mij niet wil aanvaarden als wereldleider, dan kun je niet meer kopen, dan kun je niet meer verkopen. Dan kom je terecht onder het embargo. En dat zien we vandaag in de tijd waarin wij leven heel duidelijk, dat het financiële toezicht op alles wat er gebeurt steeds scherper wordt en dat je niet meer zomaar kunt doen wat je wil doen. Mensen, we leven in een tijd waarin we dat steeds meer om ons heen gaan ontdekken. En daarom is het zo belangrijk om nu te weten, heeft de Heer jou weggelokt daar bij Babel vandaan? Heeft de Heer jou weggeroepen uit die streek van Babel, als het ware uit de wereld? En ben je veilig bij de Heer Jezus? Want wij kijken uit naar een andere wereldleider. Wij kijken uit naar een andere koning. Wij kijken uit naar de koning der koningen. En de Heer der heren, de Heer Jezus, die de overwinning behaald heeft over Satan. En dan zullen we zien, Babel verdwijnt. Jeruzalem is de eeuwige stad. Voor welke stad kiest u? Kies je voor Jezus of kies je voor de antichrist? Kies je voor God of voor de duivel? Kies je voor de waarheid of voor de leugen? Voor het duister of voor het licht? Voor de dood of voor het leven? Kies voor Jezus. Amen. We gaan samen een lied zingen. Lied 574 uit Opwekking. Dat lied dat wordt in drie groepen gezongen. Maar we zullen het eerst één keertje met elkaar zingen. En dan gaan we het in drie groepen zingen. Groot is Hij. Groep 1, groep 2 en groep 3. Oké, jullie beginnen.
Thank you.
Mooi. Ik had eigenlijk willen vragen of tijdens het laatste couplet Enjoy naar voren wilde komen, maar dat lukte natuurlijk helemaal niet. Maar we gaan heel graag nog luisteren naar 3 liederen die jullie gaan zingen.
Things bright and beautiful. Dit lied vertelt over de prachtige schepping van God. Hij heeft alles schitterend gemaakt, alle schepselen, groot en klein, van de kleinste bloem die opengaat tot de prachtige paarsgetopte bergen, het rijpe fruit in de tuin, alle seizoenen van een jaar. Hij heeft alles gemaakt. En misschien wel het belangrijkste, hij heeft ons ogen gegeven om al dat moois te zien. En een mond om te vertellen hoe groot zijn schepping is. Daarna zingen we het lied U tilt mij op. Wanneer iemand moe, verward vol vragen, al tastend rondloopt door een bange nacht, dan weet je, eens zal de morgen dagen. U tilt ons op en u vernieuwt onze kracht. Heer, til me op, hoog boven alle vragen. Til mij op en neem me bij de hand. Als ik val, Heer, draag mij dan door storm en tegenwind aan land. Het laatste nummer dat we gaan zingen heet This Little Light of Mine en gaat over een lichtje. Dit kleine lichtje van mij ga ik laten schijnen. Het schijnt op jou en het schijnt op mij. Het laat je zien wat de kracht van liefde kan doen. Ik laat het schijnen zowel ver als dichtbij. Laat het vol en zuiver schijnen. Elke dag laat ik mijn kleine, kleine lichtje schijnen.
Thank you.
Geweldig, dankjewel voor deze prachtige liederen. En we hopen dat jullie nog op veel plaatsen zo op die manier van de Heer mogen getuigen. Met het licht wat door jullie heen mag schijnen. We zijn alweer bijna aan het einde van deze avond gekomen. Ik wil u nogmaals even attenderen op het feit dat er koffie is voor iedereen. Het zou fijn zijn als u even achterblijft en dat we met elkaar nog door kunnen praten. Er is ook een boekentafel. Op deze boekentafel liggen ook hele actuele boeken die over de eindtijd gaan. Donkere wolken trekken samen. De 70 jaarweken. En dat heeft ook alles te maken met die periode van de mens der wetteloosheid, de antichrist, die hier op aarde zal zijn. Een heel boeiend boek, Eindtijd, Israël en de Islam, van Jan van Barneveld. En dan ook 2012, De Bijbel en het einde der wereld. Nou, hele actuele boeken liggen er op de boekentafel. En ik wil u nogmaals attenderen op het prachtige kerstnummer van het Zoeklicht. Dit kunt u voor 30 cent meenemen en u kunt uw straat bij u in de buurt een prachtig kerstnummer geven. En dan kun je op zo'n manier ook laten zien wie de Heer Jezus is. Er worden er 300 verspreid hier in de Hetmerbrink en hier in de buurt. Dus het is op een hele mooie manier om op zo'n manier ook het kerstevangelie aan anderen door te geven. U kunt er natuurlijk ook, en dat kan ook door middel van dit blad, abonneren op het Zoeklicht. En dan krijgen we elke twee weken een profetisch blad in huis waar zoveel over de toekomst in staat en over de komst van de antichrist. Ik wil u echt erop attenderen en bemoedigen om dat te gaan doen. Zullen we samen de Heer danken voor deze avond? Vader in de hemel, dank u wel dat we zo vanavond hier bij elkaar mochten zijn. Heer, we hebben met elkaar mogen stilstaan bij dat hele actuele onderwerp, wat we in de Bijbel terug kunnen vinden, Heer. Het streven van de mens, wat al zo vroeg begonnen is naar de heerschappij over deze wereld. We hebben gezien, Heer, de roep om een wereldleider. En we hebben ook gezien, Heer, dat de wereldleider waarschijnlijk nu al klaar staat om zich aan de wereld te openbaren. Maar we weten ook, Heer, als dat gaat gebeuren, dan is uw komst, Heer Jezus, ook heel dichtbij. En dan wil ik u vragen, Heer, laat het zo zijn dat we, zoals we hier zitten vanavond, weten dat het goed is tussen u en ons. Dat we voorbereid zijn. Dat we, zoals de vijf wijzen en de vijf dwaze maagden, ons leren dat we onze lampen brandende houden. En dat we klaar zijn om de bruidegom te ontmoeten. Heer, we willen u vragen, wilt u ons ook tot zegen stellen, zoals we ook in dat laatste lied van Enjoy hebben mogen horen, dat we ons licht mogen laten schijnen elke dag van de week, op elke plaats waar we zijn. Heer, dat kunnen wij niet, maar dat kunt u door ons heen doen. Heer, dank u wel voor de mooie avond die u ons gegeven heeft. En wilt u ons ook zo verder ook aan het einde van deze avond nog een goede tijd geven als we elkaar kunnen spreken. Heer, dank u wel dat we mogen bidden ook voor uw volk Israël. We weten dat het van alle kanten in het nauw gedreven wordt. Maar we willen bidden voor de vrede van Jeruzalem. En dat kan ook niet anders in de adventtijd. Want daar is het gebeurd. En daar zal het gebeuren. Dank u wel, Heer Jezus, voor wie u bent. En dat u uiteindelijk alle macht in hemel en op aarde zult hebben. Dank u daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan afsluiten met 722, kroon hem met gouden kroon, de twee eerste coupletten voor de zegenbeden en het laatste couplet na de zegenbeden. 722, zullen we met elkaar staande zingen.
Thank you. kroon hem de
Laten we heen gaan onder Gods zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat Jezus zal terugkeren en we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja, amen.